Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen allereerst van Psalm 45, het zevende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u straks voorgelezen worden het derde hoofdstuk van de profetieën van Zacharia. Dus een schriftlezing straks, Zacharia 3, het hele hoofdstuk. Vooraf belijden we in de gemeenschap van de kerk van alle tijden en plaatsen het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis. En ik wil u vragen aansluitend te zingen van Psalm 93, het eerste vers. Psalm 93, vers 1. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid, bevestigt de aarde en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Psalm 93, vers 1, na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Schriftlezing, Zacharia 3. Daarna toonde hij mij, Jozua, den hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren, en de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des engels stond. En toen antwoordde hij en sprak tot degenen die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doet deze vuile klederen van hem weg. En daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en ik zal uw wisselklederen aandoen. En dies, zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten, en zij zetten dien reine hoed op zijn hoofd. En zij togen hem klederen aan, en de engel des Heren stond erbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende, zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen, en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten, en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want ze zijn een wonderteken, want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want zie, aangaande diensteen, welke ik gezegd heb voor het aangezicht van Jozua, op dien ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen, en ik zal de ongerechtigheid deze land op 1 dag wegnemen. Ten dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden en iegelijk zijn naaste nodigen, tot onder den wijnstok en tot onder den vijgenboom. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we samen Gods aangezicht zoeken in een gezamenlijk gebed. O Heere, maak ons klein voor uw majesteit. Doe ons enigszins beseffen wie wij zijn buiten uw genade. Om ons vervolgens een indruk te geven van wie wij zijn mogen door de genade van die ander. Van hem naar wie de kerk is genoemd, naar hem in wiens naam wij vanmiddag zijn samengebracht, Jezus Christus. Geef dat zijn naam ook in dit middaguur waarde en eerbied mag krijgen. We danken u voor uw onverdiende goedheid die gij op een dag als vandaag over ons uitstort. Het is de eerste zondag van een nieuw kalenderjaar. En al is het naar de natuur gezien geen mooie dag, als we zien op de regen die er valt, toch, als we beseffen hoe met dezelfde overvloed gij uw zegeningen uitstort over ons, als een milde regen, dan loven wij en prijzen wij uw naam, want het zijn uw goede tierenheden dat wij nog niet verdelgd zijn. Goede Heere, we danken u dat gij ons samenbrengt. Zo heel vaak zien wij elkaar niet als gemeente en als voorganger, maar we hopen en bidden om verbondenheid, om een goed woord van de hemel voor een ieder van ons, zoals we in de kerk zitten en zoals we staan voor uw aangezicht. Heere, geef zelf een goed woord te spreken, dat ingang mag vinden in onze harten. Van nature zijn we koud en onbewogen en dan zitten we er wel, maar onze gedachten zitten ergens anders. Heere, bepaal onze gedachten bij wat ons wordt aangereikt vanuit uw woord, maar meer nog, neig onze harten. Voeg ze samen tot de vrezen van uw naam. We weten ons verbonden met de andere kerken hier op het dorp en in de omgeving, ja, in heel Nederland en daarbuiten. We danken u dat er een kerk is en dat de kerkgeschiedenis nog elke dag bijgeschreven wordt. U hebt nog geen voleinding gemaakt. Het getal van hen die zalig moeten worden is blijkbaar nog niet vol. Heren, mogen we u vragen om ook vanmiddag met kracht in ons midden te werken, en dat degenen die nog voor eigen rekening voortgaan, de wapens mogen neerleggen. En dat zij die nog altijd leven op eigen inzicht hun dwaasheid mogen inzien, om de wijsheid van Christus te ontvangen. En Heren, voor hen die nog geen borg voor hun ziel hebben en die daarmee de eeuwigheid niet in kunnen, geef zicht op Jezus. Ja, geef ons een kus van zijn lippen. We zouden ermee kunnen leven. We zouden ermee kunnen sterven. Het zijn zulke grote zaken. En dat terwijl we in de achterliggende dagen zoveel met onze gedachten bij andere zaken zijn geweest. Misschien zitten we er nog wel vol van. Van de jaarwisseling en kerst. En alle ontmoetingen die we hebben gehad. Misschien zijn we het ook wel wat moe om onze plaats in te nemen in de kerkbank. Voor sommigen van ons is het de 10e kerkdienst in 2 weken tijd. Heere, maak het alles nieuw. Geef het glans en waarde dat we verheugd en verblijd in u de kerk straks verlaten mogen en tegelijkertijd bedroefd en verslagen om wie wij zijn buiten u. We bidden u voor de wereld waarin we leven. Er is veel wat ons vervult met zorg. Er zijn zoveel plaatsen waar mensen elkaar naar het leven staan, elkaar beschieten, elkaar met vuisten te lijf gaan. Misschien is het nog wel dichterbij dan dat we denken, omdat ook in onze dorpen en ook in onze families soms een stille strijd wordt gestreden. Heren, geef vrede op deze aarde. En geef vrede in de kerken, vrede in de gezinnen, opdat we de vredevorst, daarvoor dankbaar zouden zijn. We bidden nu voor de plaatsen waar zending wordt bedreven en evangelisatie. Wat hebben we het goed als we op de Veluwe mogen wonen, waar zoveel plaatsen zijn om onder het woord te komen en waar niemand ons vijandig bejegend, uitscheld, bespuwd, als we op weg gaan naar de kerk. We hoeven er ook niet bang voor te zijn dat de kerk in brand wordt gestoken. Maar er zijn zoveel plaatsen in deze wereld waar het anders is. O Heere, wees bij de vervolgde kerken dat ook het bloed van deze martelaren het zaad der kerk mag wezen. Opdat velen getrokken worden uit de duisternis om gebracht te worden tot uw wonderbaar licht. We bidden u, Heere, voor de eigen gemeente, voor de broeders van de kerkenraad, ook voor de predikant die nu elders het woord bedienen mag. We bidden u voor dominee Van Koten dat hij zijn tijd hier vol mag maken en dat hij tot een eeuwige zegen mag zijn voor velen in de gemeente. Door het woord dat hij bracht hier vanaf deze kansel, maar ook het woord dat hij brengen mag bij mensen thuis en op andere manieren, geef dat hij met vreugde en vrucht zijn werk mag doen. We bidden u dat voor alle predikanten en wil ook aan ons vanmiddag niet voorbij gaan. We bidden u voor de overheid, ook als zij soms een koers vaart waar wij niet in mee kunnen. En ook als daar zorgen zijn over de bestuurbaarheid van het land en misschien wat dichterbij in de provincie en landelijk of en plaatselijk. We bidden u, Heere, om heel veel wijsheid en zegen op alle plaatsen waar geregeerd wordt. We bidden u voor de scholen, nu dat de vakantie weer voorbij is. We bidden voor de kinderen, maar ook voor de meesters, de juffen en de docenten op middelbaar onderwijs en daarboven. Geef, Heere, dat er wat geleerd mag worden op de scholen en op de catechisaties. Er is veel te bidden, Heere. Misschien zijn er ook in ons midden die door grote zorgen worden overmand, die geen uitkomst weten door wat het leven hun toeschikt, of die geen uitkomst weten met hun zielennood. Misschien mag deze kerkdienst gebruikt worden om licht over de levensweg te geven. Help ons dan, Heere, bij het luisteren en paar uw Heilige Geest aan uw dierbaar woord. Dan zal het een goed uur zijn en zal het tot zegen zijn voor jong en oud. Mogen we u al deze dingen vragen, Heere. Ziende op onszelf zien we niets dan vuile lompen. Maar ziende op Jezus, die andere Jozua, de grote hoge priester, ach Heere, dan kunt u dit gebed ook horen. En dan weten we dat u ook dit gebed verhoren wil. We smeken het u, wil het doen. Niet om onzentwil, maar om Jezus wil. Amen. Gemeente, straks de preek. Eerst iets om erin te komen. En het is een waar gebeurd verhaal. Het speelt zich af in de nacht van 9 februari 1709. Dat is een hele tijd geleden. En het is een nacht als alle anderen, ergens in Engeland. Maar ineens wordt daar midden in de nacht een groot alarm geslagen. Alarm! Wat is er? Het huis staat in brand. Er is brand uitgebroken in de pastorie op het dorp. In allerijl verlaat de dominee het huis. En verlaat zijn vrouw het huis. En de kinderen verlaten het huis. En daar staan ze op een afstand van enkele tientallen meters naar hun brandende huis te kijken. De brandweer wordt erbij gehaald. En dan ineens slaat vader en moeder de schrik om het hart. Waar is Jantje? En dan zien ze het. Ze kijken naar het brandende huis en daarboven op zolder staat dat jongetje van 5 jaren jong. En hij huilt. En hij schreeuwt. Hij is in grote nood. Ik heb me afgevraagd, hoe kan een vader en moeder zo'n jongetje van 5 nou vergeten? Nou, gemeente, dit gezin heeft 15 kinderen. De meeste van ons kunnen zich daar niet zo heel veel bij voorstellen. Maar als je zoveel kinderen hebt en het is chaos in de nacht. Ja, Jantje is vergeten. Maar daar komt de brandweer. En een heldhaftige brandweerman loopt de trap op en nog een trap op. Slaat kleine Jan in de armen. Brengt hem naar beneden. En ze zijn nog maar net veilig en wel de pastorie uit. Of daar valt met een donderend geruis de hele pastorie in elkaar. Dit jongetje heet voluit John Wesley. En misschien hebt u die naam wel eens eerder gehoord. Dit jongetje van vijf heeft... Op het jongetje van vijf heeft deze gebeurtenis een grote indruk gemaakt. En toen hij in zijn Bijbel vond wat u daar straks door de broeder ouderling is voorgelezen, toen viel alles voor hem op zijn plaats. Hij voelde zich als een vuurbrand uit het vuur gerukt. De Heere gaf hem een nieuwe kans en het werd zijn hartelijke wens om net als zijn vader het evangelie te gaan verkondigen. En hij heeft het gedaan, samen met zijn broer Charles. Is hij heel het Engelse land door geweest, hij is naar de Verenigde Staten afgereisd en door zijn bediening zijn velen tot geloof gekomen in een God die mensen redt. Zelfs al moest hij ze voor de deuren van de hel vandaan slepen, als een vuurbrand uit het vuur getrokken. Nou gemeente, dat zegt ons iets van de ernst van de tekst die we straks gaan overdenken. Het zegt ons ook iets over Gods genade en goedheid. Want het is uiteindelijk de Heere geweest die dat jongetje daar zag zitten. En het jongetje bevrijdde. En maakte dat hij niet uit dankbaarheid brandweerman wilde worden, maar evangelist. We gaan er straks bij stilstaan en letten dan in het bijzonder op wat er staat in Zacharia 3 vers 4... Het middelste stukje, dat is de tekst van de prediking. Doe deze vuile klederen van hem weg. Dat is onze tekst. Maar we gaan eerst nog zingen en er wordt ook gecollecteerd. De collecte is bestemd voor de kerk en voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ik noem u ook alvast dat er bij de uitgang gecollecteerd wordt voor de kerk. Al deze collecten van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En ik mag namens de kerkenraad nog meedelen dat morgenavond en op vrijdagavond op de gebruikelijke tijden de catechisaties worden gehouden. Dus jeugd, daar moet je morgen of vrijdagavond om 7 uur wezen. Dinsdagavond 7 januari is er Bijbelkring in de consistorie aanvang 7:30. Woensdagavond 8 januari Bijbellezing hier in de kerk, waar u van harte welkom bent. En dat geldt ook voor de mensen die van verre met ons verbonden zijn, aanvang 7:30. En volgende week zondag 12 januari begint de zondagschool weer. En dat allemaal zo de Heere wil en wij leven. De Heere zegene u en uw gaven en wij zingen ondertussen uit de 19e psalm, het 5e vers en het 6e vers. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er volgt in Psalm 19 vers 5 en 6. Geliefde gemeente, we zijn bij de preek aangekomen en die preek die zal draaien om Zacharia 3 vers 4 en dan in het bijzonder dat ene zinnetje: doe deze vuile klederen van hem weg. We gaan het hebben over zonde als viezigheid, zonde als vuiligheid. En we letten dan in de eerste plaats op de vuile kleren van de hoge priester. We ontmoeten hier een man, Jozua. Hij wordt nader geïntroduceerd als hoge priester. Maar wie is deze man? En waarom heeft hij, de hoge priester, zulke vuile kleren aan? Dat is het eerste waar we op gaan letten. Het tweede waar we op gaan letten zijn de wisselklederen die de engel des Heren hem geeft. Want als de engel zegt, doe die vuile klederen van u weg, dan krijgt Jozua andere kleren omgehangen. Wat wil dat zeggen? En wat is er met die oude klederen gebeurd? En dan vervolgens, dan besluiten we met een toepassing. Want dan vragen we ons af, wat hebben deze dingen met ons te maken? Dus, zonde als viezigheid. Dat is het thema van de preek. We letten dan op twee gedachten en besluiten met een toepassing. We gaan eerst letten op die oude klederen die Jozua om zijn schouders heeft hangen. En dan in de tweede plaats op de nieuwe klederen, de wisselklederen, het feestgewaad die hij van de engel omgehangen krijgt. Geliefde gemeente, we staan op de drempel van een nieuw jaar. Het is de eerste zondag en voor mij als predikant is dat altijd een reden om nog eens goed na te denken over de vraag waar het nou eigenlijk om gaat in de kerk. En om ook een goed voornemen te maken, om niets anders te doen dan waar ik als knecht toe geroepen ben. Namelijk om verloren zondaren te brengen tot de heiland. Maar er zit wel een probleem. En dat probleem zit in mijn eigen hart, het zit ook in uw hart, het zit in het hart van alle mensen. We moeten een zicht krijgen, we moeten een verlangen krijgen naar Christus. Anders zullen we nooit bij hem komen. Ik kan dat wel uitleggen aan de kinderen, denk ik. Kinderen, stel je eens voor dat ik jullie een prachtige schaar in handen zou geven. Dus ik zou hier een schaar tevoorschijn halen en ik zou zeggen, kijk eens meid, hier heb je een mooie schaar. Nou, zo'n mooie schaar heb je nog nooit gezien. Misschien is het wel een schaar van goud. Maar dan sta je met die schaar in je handen en je denkt, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Het is wel een mooi ding, maar kijk, dan moet ik erbij vertellen, hier is een lint en dat lint moet je doorknippen. Want anders dan heb je niks aan die schaar. Duidelijk? Nou, ander voorbeeld. Stel je voor dat ik kwam aanzetten met een sleutel. Een prachtige sleutel, zo'n mooie sleutel, een grote sleutel, dat heb je nog nooit gezien. Maar ja, als ik er niet bij vertel op wat voor slot de sleutel past, dan kun je wel rond gaan lopen met een mooie sleutel, maar je krijgt er niks mee open. Het doet niet waarvoor het bedoeld is. Je moet weten waar het slot is. Ja? Nou, laatste voorbeeld. Stel je voor dat ik je een briefje zou geven met 6 cijfers erop. 6-0, nou ja, verzin maar wat. 6 getallen. Zeg ik alsjeblieft. En daar sta je dan met een papiertje in je handen met 6 cijfers. Wat moet je daar nou mee? Ja, geen idee. Totdat ik ga vertellen dat het de code is van een kluis. En als je met deze code de kluis opent, dan wacht daar een grote schat van rijkdom. Kijk, dan snap je waarom dat papiertje van zulke grote waarde is. Zo, kinderen, zo grote mensen, is het in de kerk ook. Ik doe niets liever. En ik weet dat uw eigen predikant niets liever doet dan de heerlijkheid van Christus uitstallen. Maar als u niet begrijpt hoe deze sleutel op het slot van uw hart past, of hoe dat deze Christus een schat van genade in zich herbergt, als dat niet open gaat, ja, dan helpt het allemaal niets. Gemeente, wij moeten niet alleen een zaligmaker kennen, wij moeten helaas ook onze zonden kennen. Ik weet dat het een ondankbare taak is voor een dominee om de zonden aan te wijzen. en u voor ogen te schilderen. Ik moet het wel doen. En ik wou dat doen aan de hand van de manier waarop Zacharia over de zonde spreekt. Kijk, de Bijbel heeft een bepaalde rijkdom in het spreken over Christus, maar ook een bepaalde rijkdom in het spreken over de zonde. De Bijbel spreekt over zonde als een wild dier. Wat is dat? Ja, het besluipt je. En ineens staat het daar en is het er en je wordt er helemaal door overvallen. Ja, zo is het ook met de zonde. In de Bijbel wordt de zonde uitgeschilderd als een vorm van hoogmoed, van een houding. Je wil groot wezen ten opzichte van de mensen, maar ook groot wezen ten opzichte van God. Ja, dat is dan je zonde. En die houding moet gebroken worden. Totdat we op onze knieën zijn. In aanbidding voor de ware koning. De Bijbel spreekt over de zonde als een ziekte. Ja, dat ook. Een ziekte waarvan wij genezen moeten worden, anders wordt het sterven. En vervolgens wordt ons dan ook het middel tot behoud aangewezen, het medicijn. En altijd, in welke vorm de zonde ook onder woorden wordt gebracht, altijd drijft het ons uit naar Christus. Bij wie wij heel onze zaligheid voor de tijd en de eeuwigheid te verwachten en te vinden hebben. Dat zal Zacharia ook gaan doen. En bij Zacharia is het geen ziekte, zoals de zonde wordt voorgesteld, en ook geen roofdier of een andere voorstelling. Het gaat bij hem om vuile kleren. Een wonderlijke voorstelling die Zacharia heeft gekregen in een nachtgezicht. Zeg, wat weet u eigenlijk van Zacharia de profeet? Ik heb begrepen dat u vanochtend een preek hebt gehad vanuit Judas. Dat is bijna het laatste Bijbelboek van het Nieuwe Testament. En vanmiddag krijgt u een preek uit Zacharia. Bijna het laatste Bijbelboek uit het Oude Testament. U zult daar niet elke zondag in onderwezen worden. En misschien is het goed als ik u een paar dingen over deze Zacharia vertel. Allereerst de tijd waarin hij leefde. Dat was kort na de Babylonische ballingschap. U weet het, hè. Omstreeks het jaar 600 voor Christus is Israël vanwege de zonden waarmee ze niet wilden breken, uiteindelijk door de Heere in 3 verschillende stappen weggevoerd naar een land voorbij de horizon, Babel. Daar heeft het volk 70 jaren moeten wonen, van huis en haard verstoken, ver weg van thuis, totdat de Heere zei: nou is het genoeg, jullie gaan naar huis. Het volk was weer vrij om terug te keren. Velen wilden het niet eens, maar sommigen wilden het wel. Terugkeren naar het heilige land, het land van de belofte, het land dat was toegezegd door Abraham, Isaac en Jacob. En daar zijn ze gegaan. Ja, hoe zal het zijn geweest? 70 jaren. Zeg, als je nou 70 jaren niet in Elspeet was geweest en je zou terugkeren. Ik denk dat je aan de ene kant een grote verwachting in je hart zou dragen. Aan de andere kant, je bent oud geworden. Het dorp zal veranderd zijn. Je maakt je misschien zorgen over hoe het zal zijn. Nou, zo is dat volk aangekomen in het heilige land. En gemeentes hebben de tranen uit de ogen gehuild. Want in plaats van dat ze daar een prachtige bloeiende plaats vonden, lagen hun huizen in een puinhoop. En dat was erg. Want dan moet je dat allemaal gaan opbouwen. Maar ook het koninklijke paleis was verworden tot een puinhoop. En het ergste van alles, de tempel. Die plaats waar dag en nacht offers tot de Heere werden opgezonden, zolang als ze zich konden herinneren, het lag in puin. Je zou er moedeloos van worden. En in gedachten zie ik die ballingen met wat stenen in de weer. En ze denken, ja, waar moeten we nou beginnen? Ze werden er moedeloos van. En u kunt zich dat voorstellen. Hoe moet dat nou? Toen heeft de Heere in hun moedeloosheid enkele profeten naar het volk gestuurd om het volk weer moed in te spreken. De Heere heeft tot ze gezegd, jongens, begrijpelijk. Maar Ik heb jullie teruggebracht en ik zal er ook voor zorgen dat dit land weer bloeien zal. Als nooit tevoren, het zal weer opgebouwd worden. Nou, de Heere heeft daar iemand als Haggai voor willen gebruiken, maar ook Zacharia. En waar heel veel van de profeten vooral hebben gesproken, zo zegt de Heere, en dat er dan een godsspraak over het volk werd uitgeroepen, daar heeft Zacharia vooral dingen te zien gekregen. In nachtelijke visioenen. In het Bijbelboek dat naar zijn naam is genoemd, zijn 8 van deze nachtgezichten opgenomen. U vindt ze in het 1e tot en met het 6e hoofdstuk. En in elk van die nachtgezichten ligt een bepaalde boodschap. Soms van een waarschuwing. Daar vliegt een boekrol. Nou, dat had Zacharia nooit zelf bedacht. Maar de Heere geeft het hem voor ogen en er ligt een waarschuwing in. Hij zegt: even zeker als dat je die rol ziet vliegen en die rol die komt op je af, zo zeker zal Gods vloek jullie treffen als jullie niet blijven bij mijn inzettingen. Dat was een waarschuwing. Maar diezelfde Zacharia heeft ook mogen zien hoe er een grote hemelse strijdmacht op de been was. Dat is het eerste nachtvisioen. Waarin de engelen als ruiters werden voorgesteld, waarmee de Heere zeggen wil: ik ben er, ik bescherm jullie. En het andere nachtgezicht, dat is volgens mij het tweede of het derde, daarin krijgt Zacharia te zien hoe Jeruzalem geen muren meer heeft. En eerst schrikt hij daarvan: de stad heeft geen muren meer. Nee, zegt de Heere, geen muur van steen, maar ikzelf zal als een veilige, vurige muur rondom jullie zijn. Heb er vertrouwen in, Zacharia. En telkens als Zacharia wakker wordt, mag hij vertellen wat hij heeft gezien. Mag hij het volk gaan bemoedigen, vertroosten of vermanen met een boodschap van de hemel. Dat geldt ook voor deze vierde van de 8 nachtgezichten. Het is een wat wonderlijk tafereel, vindt u niet? Zacharia droomt, waarschijnlijk is het een droom geweest, een nachtelijk visioen. En wat ziet hij? Nou, in de eerste plaats ziet hij Jozua. Kijk eens wat er staat. Dan begint ons hoofdstuk. Daarna, dus na de vorige 3 nachtgezichten, toonde hij mij Jozua, de hoge priester. Wie is dat? Nou, Zacharia herkent hem meteen. Het was zogezegd een bekende Israëliet, een bekende Jeruzalemmer. Ja, denkt Zacharia, daar heb je hem, de hoge priester. Zoals wij onze burgemeester herkennen, zoals wij onze predikant herkennen. Zo herkent Zacharia hier de hoge priester. Daar heb je er maar eentje van. Er waren wel meerdere priesters, maar deze belichaamt het heiligdom. Hij is de hoge priester. En de hoge priester, u weet dat, had een voorname positie onder het oude verbond. Hij was degene die, als het erop aankwam, en dan met name op de grote verzoendag, sprak namens het volk tot God. Hij was degene die het offer van alle offers bracht. Hij was degene die als het ware het hele volk en alle priesters representeerde. En namens het volk dat achter hem stond een stap vooruit deed en nog een stap en zo zichzelf neerlegde voor de almachtige God. Dat is Jozua, de hoge priester. En in dit nachtvisioen ziet Zacharia deze hoge priester voor ogen, maar er is iets vreemds aan de hand. Een hoge priester ging gekleed en daarom kende iedereen hem en zag iedereen wie het was, net zoals uw dominee waarschijnlijk in het zwart over het dorp gaat. Dan denk je, ah, dat is de dominee. Nou, zo ging de hoge priester, altijd gekleed, allereerst in een wit onderkleed, een priesterhemd, vervolgens een blauw overhemd. Het zal er iets anders uit hebben gezien dan onze overhemden, maar toch. Als u zich er een voorstelling bij wil maken. Op zijn borst droeg hij de efod. Een wonderlijk geval waarin 12 stenen gegraveerd zaten. Die de 12 stammen van Israël voorstelden. Hij droeg het volk letterlijk op zijn hart. En op zijn voorhoofd droeg hij een gouden voorwerp. waarop gegraveerd stond heiligheid des Heren. Er was geen twijfel over mogelijk. Dit is de hoge priester. Dit is de man. De heiligste van alle mensen. Maar er is iets aan de hand met deze priester. Ziet u het? In plaats van dat hij een wit blinkend onderkleed heeft. En een prachtig blauw bovenkleed. Is hij besmeurd. Het lijkt wel of hij door het slechte weer onderuit is gegaan op de straten. En in de greppel terecht is gekomen en zich heeft gewenteld in het slijk. Hij is niet een beetje vuil, zoals wij wel eens wat, zeker als je wat kleine kinderen thuis hebt, dat je denkt, oeh, waar komt dat nou vandaan? En dat je dan even een washandje pakt en dat het dan weg is. Nee, zo niet. Geen klein vlekje. Hij is besmeurd met vuiligheid. En als ik mijn woordenboek geloven mag, is het niet zomaar wat vuil van de straat. Het gaat hier om het vuil van uitwerpselen. Hij is te smerig om aan te pakken en hij stinkt. En zo treffen we deze hoge priester aan. Uit het vervolg zal blijken dat deze buitenkant iets zeggen wil over de binnenkant. Zo vuil als de buitenkant is, zo vuil is ook de binnenkant. En dat doet ons de vraag stellen. Wat heeft hij gedaan? Hoe kan deze hoge priester nou zo bevuild zijn aan de buitenkant? En dat dat dan zeggen wil dat de vuiligheid aan de binnenkant zit. Wat heeft hij gedaan? Er is een oude Joodse uitlegger en die zegt, het heeft ermee te maken met het gedrag van zijn zoons. Hij was de hoge priester, hij had een voorbeeldfunctie. Ezra of Nehemia heeft heel duidelijk gezegd dat men geen vrouwen huwen mocht van de andere volken. U vindt dat ergens in Ezra of Nehemia, dat heb ik even niet paraat. Maar dat mocht niet en drie van zijn zoons hebben het toch gedaan. En dat is dan de reden dat deze Jozua, de hoge priester, verschijnt in een besmeurd gewaad. Zou het kunnen? Nou, het zou kunnen. Ik heb ook nog zitten denken. En dan moet ik de hand in eigen boezem steken. Het zou ook nog kunnen wezen dat deze ambtsdrager zichzelf bevuild heeft in het ambt. Er is een hardnekkig misverstand. Dat hebben ze in Katwijk. Maar dat zullen ze in Elspeet misschien ook hebben. Dat een dominee of een ouderling toch net even iets heiliger is aan de binnenkant dan een andere sterveling. En dat alle mensen natuurlijk zondaars zijn, maar dominees toch iets minder. En nou, gemeente, misschien mag deze tekst aanleiding zijn om dat misverstand uit de wereld te helpen. Zolang als dat u dominees op deze stoel hebt staan, hebben er zondaren op de kansel gestaan. En naarmate dat iemand wat langer in het ambt staat, ik zal vooral voor mezelf spreken en niet voor uw eigen herder en leraar, krijg je er ook wel wat besef van hoe langer dat je ambtsdrager bent, hoe meer je niet alleen persoonlijke zonden opstapelt, maar ook ambtelijke zonden. Nou hoef ik dat allemaal niet de gemeente in te helpen, denk ik, maar je kunt er soms tegenaan lopen, tegen je domineeszonden. Misschien is het goed om het toch iets over te zeggen. Het is in ieder geval goed voor de aandacht natuurlijk, als een dominee zijn eigen zonde gaat opbiechten. Weet u waar dominees last van hebben? Hoogmoed. Want een dominee staat vrij letterlijk in het middelpunt. Kijk eens, u kijkt mij allemaal aan. En als ik niet heel scherp ben, hier en hier, in mijn hoofd en in mijn hart, dan ga ik nog per ongeluk denken dat jullie voor mij naar de kerk zijn gekomen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar arglistig is het hart. Meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het, wie zal het kennen. Ik zal u nog een geheimpje verklappen. Weet u wat er gebeurt op 2 januari? Dat is de dag waarop preekvoorzieners dominees gaan bellen. Want de eigen predikant gaat niet altijd voor in eigen gemeente. Soms hebt u, zoals vanmiddag, een gastpredikant. En er is iemand, soms is dat de eigen predikant, soms is dat iemand van de kerkenraad. En die gaat dan bellen andere dominees of ze een keertje kunnen komen preken. Nou, op zich is daar niks mis mee. Maar daar zit je dan op 2 januari als dominee bij je telefoontje. En nou, het maakt echt het slechtste in een mens los hoor, in een dominee tenminste. Want je denkt, ja, zouden ze nog bellen uit die gemeente waar ik wel graag voor ga? Want er zit altijd zo lekker veel volk in de kerk. Of, ik hoop niet dat ze uit Noord-Holland bellen, want ja, daar zitten ze altijd met 10 man en een paardenkop in de kerk. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin aan en het is zo'n end rijden. Ja, gemeente, ik spreek voor mezelf, hè. En het is maar een tipje van de sluier die ik oplicht. Maar zo erg kan het met een dominee zijn. Ik hoop dat het nog een keer beter wordt. Maar het zit er wel. En deze hoge priester is een ambtsdrager. Dus die zal wel net zo in elkaar steken als ik. Ambtelijke zonden. Ik zal er niet te lang bij stil blijven staan. Want ik denk dat het hier niet zozeer gaat over de ambtelijke zonde van de hoge priester. En ook niet over wat zich afspeelt in zijn eigen gezin. He, dat die zoons van hem van het pad zijn geraakt. Die hoge priester representeert het hele volk. Hij heeft dat hele volk achter zich. En namens het hele volk treedt hij naar voren. Zo treffen we hem aan. Als iemand die het volk draagt. En dus ook de schuld en de smet. De vuiligheid van het volk. Het gaat hier over de grote en de kleine zonden van het hele volk. En gemeente, dan zijn we weer waar we wezen moeten. Want wij zijn hier bij elkaar niet alleen als ambtsdragers met onze ambtelijke zonden. Maar er zit ook een bloemist in de kerk. En die heeft de zonde van de bloemist. Heel anders dan een dominee, maar die loopt ook tegen dingen aan. Daar zit een scholier en die heeft scholierenzonden. En er zit een vrachtwagenchauffeur, die heeft de zonde van een vrachtwagenchauffeur. En er zit iemand die heeft doorgeleerd, die heeft zijn intellectuele zonden. En daar zit iemand die mag graag sporten en die heeft zijn sportzonden. En daar zit iemand die kijkt van allerlei filmpjes en die... Dat zijn de filmpjeszonden. Gemeente, maakt u zich geen illusies. Wij zitten hier als zondaren bij elkaar. En dan zijn uw zonden de mijne misschien niet. Ik heb iets gezegd over wat mijn zonden zijn. U hebt de uwe. En ik heb de mijne. Maar de grote vraag is... Dus... Wat gaat daarmee gebeuren? Gaat dat nou altijd zo blijven? Dan hebben wij een probleem. Dan hebben wij een groot probleem, want dan ligt het niet goed met God. God woont in een licht. En duisternis kan hij niet verdragen. God woont in een heiligdom en onheiligheid kan hij niet verdragen. God woont in smetteloosheid en onze smet kan hij niet verdragen. Ja, dan kan ik niet zalig worden. Dan hou ik het hier op de aarde misschien wel een ogenblikje uit. Maar kan de hemel niet in. En u ook niet. En u weet wat het is, hè. Als het de hemel niet wordt, dan wordt het die andere plaats. Dus? Wat gaan we nou doen? Wat gaan we daar nou aan doen? Nou, gemeente, er gaat iets gebeuren. En dat... Daarop wijs ik u in de tweede gedachte. Het gaat namelijk verder. Wat lezen wij in onze tekst? Nou, wij zien Jozua de hoge priester staand voor het aangezicht van de engel des Heren. Maar hij is dus de enige niet. Allereerst is daar die engel des Heren. Wie is dat? Ik zal een klein tipje van de sluier oplichten. De setting, om een Engels woord te gebruiken... van onze tekst is dat van een rechtszaal. Ik hoop dat u daar nooit geweest bent. Want als je voor de rechter wordt gedaagd, dan is er iemand die heeft wat tegen jou. Ja, of u moet werken bij de rechtbank. Dan is het niet erg om er te zijn. Maar meestal is het geen fijne plek om er te zijn. Want daar komt de gedaagde. Die komt binnen en die neemt plaats. Daar komt de rechter. Dat is hier de engel des Heren. Wie is dat? Nou, gemeente, dat is Christus. En ik durf dat met veel stelligheid te zeggen. Omdat er in vers 2 staat... Doch de Heere zeide tot de Satan... De Heere schelde u. Daar zegt de rechter... De Heere wordt hij genoemd. De Heere zegt, de Heere schelde u. Dus daar zegt de Zoon iets over de Vader. Daar heb je die twee hier zwart op wit in het Oude Testament bij elkaar. Vader en Zoon. Dus die rechter die is er, de engel des Heeren. Maar daar is ook de Satan. In onze rechtszalen is het zo dat, laten we zeggen dat de gedaagde daar bij het voorleesbordje staat. Dan ben ik even de rechter, ik sta wat hoger, ik sta er tegenover. Waar is de aanklager normaal gesproken? Die staat aan mijn rechterhand, de rechterhand van de rechter. En toch, als we deze tekst nauwkeurig lezen, dan zien we dat de Satan, de aanklager, dan staat er in vers 1, die staat aan zijn rechterhand. En dat is waarschijnlijk niet de kant van de rechter, maar dat is de kant van de beklaagde. De plaats waar normaal gesproken de advocaat staat, die het woord voert, die een goed woordje doet voor degene die gedaagd is. Maar nu horen we de aanklager fluistert hem dingen in het oor. Dus daar staat Jozua in zijn vuile gewaad. Wat zou die aanklager zeggen? Nou, ik weet wel wat hij zegt. Jozua, kijk eens naar je kleren. Dat jij zo voor de rechter durft te verschijnen. Hoe durf jij hier je gezicht te laten zien? Ruik jezelf eens. Heb je je niet gewassen? Wat is dat allemaal? Wat zie je er besmeurd uit? Ga je schamen? Kruip eens onder de tafel. Hè? Dat is de aanklager. Die rechter die gaat vonnis spreken. Er is een rechtsgeding. Waar gaat het om? Het gaat om die vuile kleren. Die kunnen niet bestaan. Die rechter, of die hoge priester, Jozua, die moet smetteloos rein zijn. Anders kan hij het heiligdom niet in. Dus het gaat om de kleren. Wat gaat de rechter nou zeggen? Gaat hij Jozua wegsturen? Zegt hij Jozua, ik weet niet waarom jij jezelf nog een hoge priester noemt. Wegwezen. Nee, het is heel opvallend hoe het vonnis luidt. U vindt het volledige vonnis, misschien mag ik het zo zeggen, in vers 2. En het vonnis bestaat uit drie dingen. Het eerste wat de rechter zegt is dit. De Heere schelde u, gij Jozua. Nee, dat staat er niet, hè? Nee, dat staat er niet. Wonderlijk, wat staat er wel? De Heere schelde u, gij Satan. Dus die rechter die richt zich niet op de beklaagde, maar op degene die hem aanklaagt. De Heere schelde u. Gij Satan, wegwezen. Mogen de Heere korte metten met je maken. Mogen hij u verdrijven. Dat is het eerste deel van het vonnis. Het tweede deel van het vonnis is dit. Ja, de Heere schelde u die Jeruzalem verkiest. Het vonnis luidt, ik heb Jeruzalem en daarmee al mijn uitverkorenen veilig gesteld tegen het vonnis dat ik uitspreek. Ik verkies Jeruzalem. Dat staat. En geen hoger beroep is mogelijk. Dus dat is het tweede van de uitspraak. En het derde is, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Kijk, dan zijn we weer terug bij het verhaaltje waar ik mee begon. Daar staat die jongen, ik heb hem Jantje genoemd, hè? Jantje is van de zolder gered. En daar staat hij buiten het brandende huis en het hele huis stort in. En hij staat er en misschien dat zijn kleren nog wat smeulen van het vuur waar die net vandaan komt. Een vuurbrand uit het vuur gerukt. Alsof je een grote haard hebt en dat de eigenaar van die haard zijn hand erin steekt, zijn eigen hand. En het een blok hout eruit haalt en buiten de haard legt. Dan smult het nog even en het is zwart van het roet van het vuur, maar de vlam zal doven. En dan ziet dat ding er nog steeds niet uit. Het is en er blijft een vuurbrand uit vuur gerukt. Het ziet eruit naar vuur en het ruikt naar het vuur, maar het is wel veilig voor het vuur. En nou zegt de rechter, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt. Dit is mijn vonnis. En daarmee, Satan, en daarmee, Jozua, zult u het moeten doen. Dat is de duivel eruit. En Jozua erin. Dat is het vonnis. En als een zichtbaar teken daarvan, zegt deze rechter, en nou is het ook tijd om de kleren te veranderen. Wat heb je vuile kleren aan? Dan gebiedt hij zijn engelen om de kleren die hij droeg te verwijderen. En om daar een feestgewaad voor in de plaats te stellen. Een feestgewaad, ja, wisselklederen staat er. En ik heb hier de Bijbel met kanttekeningen voor me. En daar staat in kanttekening 23, misschien hebt u het er ook staan, bij wisselklederen. Al dus worden genoemd nieuwe, zuivere, schone kleren. Die men alleen op feestdagen aandeed. Dus die oude kleren die moeten weg. En Jozua wordt bekleed met nieuwe kleren. Waar zijn die oude kleren gebleven dan? Nou gemeente, daar heb ik wel een antwoord op. Dat heeft Jozua niet gehad, heeft Zacharia niet gehad. Ik heb er wel een antwoord op. En dat komt omdat ik weet wat de Heere in het hart van de tijd heeft gedaan. Toen hij zijn lieve zoon naar deze wereld stuurde. En hem de straf liet dragen die ik had verdiend. Ik heb u het misschien wel vaker gezegd. Maar omdat u het misschien vergeten bent, zeg ik het nog maar eens. De Heere laat geen enkele zonde ongestraft. Geen enkele. Of u draagt ze zelf. Of ze worden weggedragen door een ander. En dat is wat er is gebeurd aan Golgotha's kruis. Daar zie ik in gedachten die vuile klederen van de hoge priester. En ze worden voor de voeten neergelegd van Christus. En Christus heeft ze aangetrokken. Of hebt u zich nooit afgevraagd waarom Christus naakt werd gekruisigd? Wat is dat voor kostuum? Dat is het kostuum van Adam en Eva. Die zichzelf het paradijs uitgezondigd hebben. Ja, ze hadden zich nog schortend proberen te maken van vijgenbladeren. En de Heere zegt, het is niet genoeg. Er zal een offer moeten plaatsvinden. En toen heeft het eerste offer plaatsgevonden. Toen zijn daar dierenhuiden voor in de plaats gekomen. Het is de eerste ogenblik in de geschiedenis van de wereld dat er bloed heeft gevloeid. En het wees vooruit naar Christus. Die als een tweede Adam, in plaats van de eerste Adam, zichzelf heeft gegeven tot een losprijs voor velen. Daarom is Christus naakt aan het kruis gegaan. Dat zijn onze oude kleren, gemeente. Dat is dat oude kloffie van de zonde. En dat wordt weggedragen. En wat komt er voor in de plaats? Nou, dat ziet u ten derde dagen als hij opstaat uit de doden. Dan verschijnt hij in blinkend licht. Hij is omhangen met een kostelijk nieuw en hemels gewaad. Zo gaat dat. Het oude is voorbij gegaan. En ziet, het is alles nieuw geworden. Ik zou u meer voorbeelden kunnen noemen. Ik zal het heel kort aanduiden, maar Christus heeft ervan gesproken, hè, bij de koninklijke bruiloft. Zo tekenend, zo hemelshelder als we daar die zwervers en dat uitschot zien komen. Want de anderen wouden niet komen. En deze wel. En ze komen tot de bruiloft en ze zien er niet uit en ze stinken naar het veld. En dan zegt de vader van de bruidegom, trekt ze die oude kleren uit en geeft ze wat nieuws. Hier zijn de wisselklederen. En laat ze binnen. Of die verloren zoon die terugkwam. Die stonk nog naar de varkensstal. Ook daarin ligt een beeld van de stinkende zonde. En hij komt terug. En het eerste wat... Ja, hij krijgt eerst een kus, hè? Op zijn vuile lippen. Hij krijgt eerst een kus. En een omhelzing. Maar het eerste wat er vervolgens gebeurt, de vuile kleren gaan uit en de nieuwe kleren worden aangetrokken. Gemeente, zo is het, hè. Zo gaat dat. Het een in plaats van het ander. En als Zacharia straks wakker wordt en hij heeft dit gezien, heeft hij een blijde boodschap. Voor het volk. Hij zegt, jongens, het kan. We kunnen een nieuw begin maken. Er is hoop op herstel. Ik heb het gezien. Wat zag je dan, Zacharia? Ik zag de hoge priester. En eerst was hij besmeurd en hij stonk. Maar op de wenk van de engel des Heren heeft hij nieuwe kleren omgehangen gekregen. En hij is volmaakt, rein en zuiver. Als het voor de hoge priester kan, kan het voor het hele volk. Nou, gemeente. En dan gaan we straks eens kijken wat dit voor u en mij te zeggen heeft. Maar we gaan eerst nog zingen. Ik weet van uw eigen predikant dat hij gewend is een tussenzang op te geven. Ik vind dat een mooi gebruik en ik sluit me er graag bij aan. Ik hoor het orgel ook al wat op gang komen boven mij. Wij zingen Psalm 132. En daarvan zingen wij dan het zesde vers. En daarna nog een kort woord van toepassing. Psalm 132 vers 6. Gemeente, we hebben het gehad over zonde als vuiligheid. En inmiddels begrijpt u wat ik daarmee heb willen zeggen. We hebben gelet op de vuile klederen van de hoge priester. En we begrijpen nu dat dat een uitwendig symbool is van wat er zich inwendig afspeelt. En we hebben ook gezien hoe dat die oude klederen, die vuile klederen, plaatsmaken voor nieuwe, zuivere, helder witte klederen. De klederen des heils. Ik heb u ook proberen uit te leggen hoe dat nou kan. En hoe er voor deze nieuwe klederen is betaald. Want die klederen zijn niet uit de lucht komen te vallen. Die klederen zijn geweven, misschien mag ik het zo zeggen, met de rode draad van Christus verdiensten. En nou de vraag, gemeente, hoe ligt dat nou met u en met mij? Wat hebben deze dingen nou met ons te maken? Ik ga u vier vragen stellen en ik eindig met een tekst uit Jesaja. Vier vragen en één tekst. Hebt u een handvol dingen. De eerste vraag is deze. Klopt uw buitenkant met uw binnenkant? Ik zit natuurlijk al een tijdje de kerkzaal in te kijken. Ik zie alleen maar nette mensen. Dat is mooi. Het is een goede gewoonte om netjes, zorgvuldig gekleed naar Gods huis te komen, want hier wordt de koning ontmoet. En daar ga je natuurlijk niet in je pyjama naartoe. Maar kom, onder ons. Klopt de buitenkant met de binnenkant? We leven in een week waarin goede voornemens worden gemaakt en waarin goede voornemens ook weer sneuvelen. Het is bijna 1-op-1 dat het zo gaat. U hebt in ieder geval uw goede voornemen om vanmiddag naar de kerk te komen gestand gedaan. Dus daarmee mag ik u complimenteren, maar zeg eens. Wie van ons heeft een hartelijk voornemen gehad om nu eens in het jaar des Heren 2025 rein, zuiver en heilig te leven? Wie heeft het geprobeerd? En dan niet te groot denken, hè? Maar in het klein. Ik zal proberen om niet meer kwaad te worden op mijn kinderen. Oh ja, moeder? Wat goed dat u zich dat hebt voorgenomen. Wat is er van terechtgekomen? Oei. Ik zal voortaan de drank laten staan. Oh, wat een goed voornemen. Is het gelukt? We zijn al op de 5e dag van het jaar. Er zijn al heel wat van zulke goede voornemens gesneuveld. Ik zal voortaan mijn knieën buigen voor de Allerhoogste, 's ochtends en 's avonds, voordat ik iets doe en nadat de dag voorbij is. Hoe gaat het ermee? Het is een goed voornemen hoor, maar hoe gaat het? En dat zijn nog maar zulke kleine voornemetjes op de drempel van het jaar. Wij worden geroepen, gemeente, wij zijn verplicht om tot in alle hoeken en gaten van ons leven volmaakt, heilig en rein te leven. En ik zal maar voor mezelf spreken. Het lukt me niet. Ik probeer elke dag wel weer een goede vader te zijn en een goede dominee en een goede echtgenoot en een goed mens. Omdat ik mij ertoe geroepen weet en het lukt mij niet. En als mijn eigen hart zo in elkaar zit. Ik heb u hoog hoor, echt. Maar ik ben een beetje bang dat we in hetzelfde schuitje zitten. Als aan de buitenkant te zien zou zijn wat er aan de binnenkant zat, zag u geen nette kleren en een gestreken overhemd. Dan zie je heel wat anders en het ruikt ook heel anders. De eerste vraag is, klopt de buitenkant met de binnenkant? De tweede vraag is deze. Die aanklager, hè? Die Satan, die Jozua in het oor fluisterde dat hij geen bestaansgronden had voor deze rechter. Kent u dat stemmetje? Nou, waarschijnlijk hebt u dan eens of meermaals geprobeerd om een goed christen te zijn. Anders dan is het stemmetje helemaal niet nodig. Dan leef je gewoon mooi voort op eigen inzicht. Maar op het moment dat je geroepen wordt tot een heilig leven, krijg je het stemmetje erbij. Weet u wat het stemmetje zegt? Noem jij jezelf een christen? Maar als jij een christen zou zijn, dan zou je dat toch niet hebben gedaan. Of dan zouden die gedachten toch niet opkomen. Of dan zou je toch... Ja, dat is het stemmetje. En weet u wat het stemmetje doet? Het speelt God en de zondaar tegen elkaar uit. Verdrietig eigenlijk, hè? Daar heb je God die verlangt naar gemeenschap met een zondaar. Daar heb je een zondaar die ook is gaan verlangen naar gemeenschap van God. En dan krijg je het stemmetje. En het stemmetje zegt, het kan niet. Wat je gedaan hebt is te erg. En wie je bent is te erg. Het kan niet. Dus mijn tweede vraag was, kent u het stemmetje? Maar ik heb nog een derde vraag. Heb je geprobeerd om de vuile kleren wel eens uit te krijgen? Je bent ontdekt aan je schuld. Je beseft, zo kan ik niet bestaan voor God. Heb je wel eens geprobeerd? Hoe moeilijk is het om je trui uit te krijgen? Het lukt toch elke dag? Ja, moet je eens proberen. Ik weet niet of u wel eens naar het strand gaat. Maar in Katwijk hebben we een groot strand. En als je dan met je kleren en al de zee ingaat. Met je trui aan. En je komt er weer uit. Dan moet je dan eens proberen om je trui uit te krijgen. Ja, dat gaat u dus niet lukken. Waarom niet? Het is helemaal aan je vastgekleefd. En je kunt een beginnetje maken, maar het trekt ook weer terug. Het lijkt wel of het helemaal vast zit aan je lichaam. Je krijgt het niet weg. En zo is het ook met de strijd tegen de zonde. Gemeente, u moet strijden, hè? Bekeerd, onbekeerd, kan me niks schelen. Wij moeten strijden tegen de zonde. Maar een bepaalde nuchterheid in deze dingen past ons ook. Wij zullen die strijd niet winnen. De vuile klederen blijven. U zegt, maar de tekst zegt toch wat anders. Ja, de tekst zegt wat anders. Misschien kan ik het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Er was eens een kunstenaar in Parijs. En die was aan het schilderen. En ineens zag hij daar een zwerver die een viool aan het spelen was. En dat zag er zo prachtig uit in de ogen van die schilder. Dat die schilder zei, meneer, mag ik u wat vragen? Ik zou u heel graag willen schilderen. En vandaar mijn vraag, wilt u morgenochtend om 9:00 naar mijn atelier komen? U krijgt er €500 voor. Nou, denkt die zwerver, €500? Graag, als ik om 7:00 moest komen, was ik om 7:00 gekomen. Dus die man die verschijnt aan de deur van het atelier en hij drukt op de deurbel en de kunstenaar doet open en de kunstenaar zegt, wie bent u? Oh, zegt die man, ik was gisteren bij de Eiffeltoren en toen zag u mij en ik speelde op een viool. Weet u dat niet meer? Ja, zegt die kunstenaar, maar wat is er met je gebeurd? Oh, zegt hij, u ging mij toch schilderen. Dus ik ben naar de kapper geweest, ik heb mijn haar netjes. En de barbier, baardje weg. En ik ben naar de kledingwinkel geweest, ik heb mooie kleren gekocht. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, zegt die kunstenaar. Maar zo kan ik niks met u beginnen. U begrijpt het, hè, wat ik ermee zeggen wil. Wij denken altijd, het is een ongelooflijk hardnekkig misverstand en je komt het in alle kerken tegen. Wij denken altijd dat als God iets met ons kan beginnen, dat wij zelf een eerste stap moeten zetten. Kijk, er staat een mooie rij stoelen hier vooraan in de kerk, hè? Weet u wat ik denk? Ik moet met God verzoend worden. Ik zal eens op die stoel gaan staan. Dan ben ik dichter bij de hemel. Ja, kom gemeente. Echt? Wat denkt u groot van uzelf en wat denkt u klein van God? Als de Heere een zondaar opraapt, dan raapt hij hem op waar die ligt, hoor. Gelukkig maar. Want met al onze vromigheid denken we dat we wat worden en proberen we onszelf op te knappen. Het wordt alleen maar erger. De Heere zegt tegen deze hoge priester Jozua. Wat zegt hij? Hij zegt eigenlijk niks, hè? Hij zegt tegen de engelen, hij zegt tegen de boden, trek hem de vuile kleren uit. Hij zegt niet tegen Jozua, ga eens proberen om je kleren uit te krijgen. Of kom maar terug als je je vuile kleren uit hebt. Hij zegt, trek hem de kleren uit. Weg ermee. Doe ze van hem. En je krijgt er iets anders voor in de plaats. En dat is mijn laatste vraag, gemeente. Kunt u er nog een beetje in meekomen? Mijn laatste vraag is deze. Waar blijven die kleren nou? Die nieuwe, smetteloze, reine, zuivere kleren. Of zit u er niet om verlegen? Ik geloof dat als je pas tot Christus hebt mogen komen en hem hebt mogen omhelzen als je zaligmaker, dat je dan heel even gaat geloven dat het voortaan helemaal goed komt met je en dat je nooit meer één zonde zult doen. En dat is een heerlijke tijd, maar die duurt over het algemeen 5 minuten. En dan is het ook weer voorbij. En je begint je hoe langer hoe meer af te vragen, maar mij zijn toch zuivere kleren beloofd. En, maar waarom blijf ik dan struikelen en tegen mezelf aanlopen in de zonde? Waar is het feestgewaad? Waar zijn de wisselklederen? Nou gemeente, die zijn er. En met alle eerbied gesproken, ze hangen klaar en in een veelvoud. En u zult ze omgehangen krijgen als u eens mag zalig worden. Dan zult u nooit meer één zonde doen. Bent u smetteloos rein tot in alle eeuwigheid. En dat zal de zaligheid uitmaken. Echt. Ben je er helemaal vanaf en ligt er niks meer tussen God en je ziel. Dat is een heerlijkheid. En tot die tijd blijft het ploeteren en modderen. En is het alsof je hier in een slootje tot je knieën staat. En je moet maar voort en je moet maar voort. Maar weet u, ondertussen heeft God de Vader u op het oog. En als hij u ziet, ziet hij iets anders dan dat u ziet. Als u uzelf ziet, ziet u nog steeds die oude Jozua. Maar als God de Vader naar u kijkt, dan ziet hij de nieuwe Jozua. Die nieuwtestamentische, weet u wel. Jezus Christus, die dezelfde naam draagt als deze oudtestamentische hoge priester. Dan kijkt God de Vader en hij ziet zijn kind. En God heeft maar één kind. Die vervolgens dan wel heel veel broertjes en zusjes heeft. Maar één kind. Zijn enig geboren zoon, Jezus Christus. En gemeente, daarmee durf ik toch verder in de sloot. Dan komt het wel goed. Ik zal niet verdrinken. Ik zal niet onderuit gaan. Ik zal door zijn kracht staande blijven en de strijd voleinden. En ik ga moedig voort omdat ik weet dat de overwinning is behaald. En het laatste wat ik zeggen ga, en dan zeg ik amen, want het is ook tijd. Dat was een tekst. En ik wil u graag een tekst meegeven uit Jesaja 61 vers 10. Ik ga u dat vers voorlezen en dan zeg ik meteen amen. Jesaja 61 vers 10. Daar is iemand aan het woord die genade mag kennen. En die op een ogenblik van intense vreugde ineens ziet bij zichzelf wat God in hem ziet. En dan moet u eens luisteren wat hij ziet. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijke sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Gemeente, dit is het. Ken je het? Je bent zalig. Ken je het niet? Ga het eens vragen. De Heere geeft het. Hij schenkt het. De klerenkast hangt vol. Hij schenkt het mild en overvloedig. Amen. We gaan danken. Goede, lieve Heere. We danken u voor wat u schonk in dit middaguur. We danken u dat er goede aandacht mocht wezen. En dat u ook woorden gaf om te spreken. We bidden u of het tot zegen mag zijn van een ieder van ons. Voor de kleinste van de kinderen, het zijn misschien wat grote zaken. Maar maak het maar klein, dat de allerkleinste erbij kan. En voor degenen die er nog buiten staan, ach Heere, maak ons er warm voor. Dat er een diep verlangen in ons wonen mag. Dat schreeuwt om bekleed te worden met de klederen des heils. Niet meer onze ongerechtigheid, maar zijn gerechtigheid. Ach, Heere, wat zijt ge goed dat deze dingen gepreekt mogen worden. De zonde die ons aankleeft, ook in de allerheiligste verrichtingen, die leggen we voor u neer en vragen u om die genadiglijk te verzoenen. Bekroon het uwe met uw zegen. Wees met ons als we naar huis gaan. Wil met de kinderen zijn als ze morgen weer naar school gaan. En met de leraren en de leraressen en de meesters en de juffen. En wil bij de studenten wezen en anderen die een vak leren. Ja, bij iedereen die straks weer aan het werk gaat en bij hen die thuis moeten of mogen blijven. Heren, zie naar ons om. Wees een God van nabij. En doe ons verlangen naar het ene nodige. We bidden het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang vindt u in Psalm 65. En daarvan zingen we het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Geliefden, gaat ons heen in vrede, verhef uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.